Nou mensen, wat ik jaren geleden heb voorspeld, is nu een feit. Tijdens de COVID-jaren deed ik mijn eerste lezingen sinds jaren weer, omdat de boodschap die ik te melden had te belangrijk was. Ik deed lezingen over ivermectine en spike-eiwitten. En uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat ik structureel weer lezingen ben gaan geven. En ik voorspelde in die tijd, ja, we hebben het dan over 2021, dat er een moment zou komen dat we het zouden moeten doen met het bewustzijn waar we op dat moment in zitten. En dat er dan geen tijd meer zou zijn om nog een inhaalrace te maken. En dus zei ik, je hebt nu nog tijd om bij jezelf naar binnen te kijken. En aan jezelf te werken om geestelijke groei mee te maken en dus ook een groter en breder, dieper bewustzijn te krijgen. Dit is dit moment. We zijn met de jaarwisseling een nieuw blad omgeslagen. Nu is het erop of eronder. Nu moet je het doen met wat je zelf op dit moment in huis hebt. Als je dus de afgelopen jaren mijn waarschuwing in de wind heb geslagen, dan zul je het moeten doen met wat je hebt. En dat betekent al je angsten, al je onzekerheden, al je twijfels. En ik merk dat aan de reacties van mensen die de huidige tijd bijzonder verwarrend vinden, die de onzekerheid voelen, de onveiligheid. En die proberen via mij helderheid en duidelijkheid te krijgen over wat er allemaal gaande is. Dat is ook mijn rol. Dat is een rol die ik zelf heb aangenomen. Daarom ben ik ook docent geworden ooit. Dus die past ook bij mij. Maar ik kan jou niet van je stress en je onrust afhelpen, hoeveel helderheid en duiding ik ook geef. Omdat die stress en die onrust onderdeel uitmaakt van het bewustzijn waar je je nu in bevindt. En er is niks wat ik daaraan kan doen, omdat ik dan inspeel op het verstand. Maar dit gaat natuurlijk verder dan het verstand alleen. Ik zie dus mensen nu dus terugval vertonen die ik ja, wel aan zag komen bij die specifieke mensen. En ze tonen nu hun ware gezicht. Dus ze vervallen eigenlijk in het ware bewustzijn waarin ze al die tijd al zaten. Ik zag dat. En ik ben dan ook niet verbaasd dat er nu mensen om mij heen vervallen in totaalfascisme. Dat zijn de diehard Trump aanhangers en die zijn gewoon niet meer te redden. Want je moet het doen met het bewustzijn waar je nu zit. En die diehard Trump aanhangers voelen zich gesterkt door het fascisme dat nu in het binnenland van Amerika door die ICE-agenten wordt uitgerold. Want daar heb ik het natuurlijk over. Die zitten in een internetbubbel die niks te maken heeft met de realiteit, waarin ook nog eens een keertje heel veel ofwel betaalde krachten de boel zitten opstoken, ofwel bots die niet eens bestaan, die zich vermommen als accounts van echte mensen, die diezelfde talking points herhalen. Dat is een relatief kleine groep, maar ze zijn zeer luidruchtig en wekken dus de indruk dat ze met meer zijn dan ze werkelijk zijn. De doorsnee Amerikaan denkt heel anders dan deze mensen. Dus ze zijn bijzonder extremistisch. En wat zijn dat voor mensen? Nou, in het Engels noem je dat broken people. En ik heb eens nagedacht over wat zou nou eigenlijk een goede vertaling zijn voor broken people. En dan kom ik uit op ernstig beschadigde mensen. En deze mensen hebben de afgelopen jaren wel de tijd gehad, maar niet de bereidheid en de wil gehad om zichzelf in de spiegel aan te kijken. Ze hebben dat donkere stuk niet durven belichten en hebben er niks aan gedaan om het weg te werken. En wat kenmerkt deze broken people? Daddy issues. Ze hebben allemaal problemen met hun vader. Ik ken er dus een aantal van. Dus ik weet in dit opzicht waar ik over praat. Wat ik natuurlijk nou wel met jullie deel, is anekdotisch. Omdat ik natuurlijk nooit met 100% zekerheid kan zeggen dat alle mensen die zo op de hand zijn van Trump en dit fascisme toejuichen, dat die deze issues hebben. Maar ik durf het je bijna op een briefje te geven dat dat wel het geval is. Want wat vertegenwoordigt Trump voor deze mensen? Een vader. En is dat de strenge maar rechtvaardige vader waar, hoop ik, de meeste van ons mee zijn opgegroeid? Nee, dat is een wrede, sadistische, onrechtvaardige vader. Dus het is een karikatuur van een vader. En daarmee dus ook een karikatuur van mannelijkheid. En dat is wat je bij die ICE-agenten ook heel duidelijk ziet. Dus het zijn de agenten zelf en het zijn hun aanhangers. Zij vertonen valse mannelijkheid, valse alfa-mannelijkheid. Bullyen heeft niks te maken met mannelijkheid. Zwakke, weerloze mensen slachtofferen heeft niets te maken met mannelijkheid. Mannelijkheid is mensen beschermen. En zeker als je een functie hebt als politieagent. Jouw taak is om de bevolking te beschermen. Nou, we hebben natuurlijk tijdens de COVID-tijd gezien dat ook in Nederland dergelijke types rondlopen binnen de politie, binnen de ME. En laten we maar ophouden over die Romeo's. Wat ICE eigenlijk is. Romeo's, dat is een relatief kleine groep hier in Nederland. Wat ICE is je pakt die Romeo's, je geeft ze een gigantisch budget en je maakt daar een aparte politiemacht van buiten de politie. En die ga je dus linkse steden insturen om daar vervolgens niet te deescaleren, wat eigenlijk de taak is van een ordehandhaver, maar juist escaleren en provoceren. What could possibly go wrong? En nu hebben we een dode. Renee Nicole Good. Zij is overleden. En als je dan de rechtse Trump-aanhangers hoort, eigenlijk even los van alle discussies of die man nou al dan niet, en dan heb ik het over de agent, dan al dan niet geraakt zou zijn door de auto van Renee Nicole Good, daar komen ze dadelijk wel over te spreken. Maar stiekem, diep in hun hart, is het gewoon gerechtvaardigd om linkse, lesbische vrouwen, of homoseksuele mannen, of transgender mannen, in ieder geval iedereen die anders is dan zij, zowel politiek als qua seksualiteit, die dus als vijand wordt verklaard, daar is het bij gerechtvaardigd om die standrechtelijk te executeren. Die vragen daar gewoon om, want dan hadden ze maar niet links en lesbisch moeten worden. Dit is het nieuwe moderne rechts. En ik wil hier niks, maar dan ook helemaal niks mee te maken hebben. Dus ik ga zo dadelijk verder over die moord op Renee Nicole Good. Maar eerst iets over mijzelf. Ik ben opgegroeid in een conservatief gezin. Mijn ouders waren VVD-stemmers. Vroeger had je van die gezinnen. VVD-gezinnen, PvdA-gezinnen, CDA-gezinnen. Nou, ik kwam uit een VVD-gezin. Het was vanzelfsprekend dat er elke verkiezing weer op die partij werd gestemd. Ik heb dus de conservatieve normen en waarden met de paplepel ingegoten gekregen. En dus heb ik het merendeel van mijn leven ook conservatief gestemd. Ik was niet zo partijvast als mijn ouders. En ik heb ook bijvoorbeeld nooit op de PVV gestemd, want ik vond dat een enorme idioot. En dat vind ik nog. Ik heb het uiteraard over Wilders. Maar ik voel me nog steeds heel erg thuis bij FVD, hoewel ik ook daar kritiek op heb. Maar dat mag. En er zijn ook momenten geweest dat ik gewoon niet meer wist op welke partij ik moest stemmen, omdat onder leiding van Mark Rutte de VVD absoluut niet meer mijn partij was. En daar heb ik ook uitstapjes in de loop van de jaren naar links gemaakt. Maar ook daar wil ik het niet over hebben, mijn stemgedrag. Waar ik het over wil hebben is, ik wil het hebben over het gelijk van links. En niet dat ik nou gelijk een linkse partijpolitieke overtuiging heb gekregen, maar ik wil het gezond verstand laten overwinnen. Wie hebben vanaf 7 oktober 2023 gelijk gehad over de kwestie tussen Israël en de Palestijnen? Links, niet rechts. Rechts is genadeloos door de mand gevallen. En nu hebben we dus zogenaamd vrede of een wapenstilstand in Gaza. Gaza is naar de achtergrond van het nieuws verdrongen. En laten we dan nu eens gaan kijken waar rechts dan nog meer voor staat, anders dan voor de koloniale en parasitaire staat die Israël heet. Nou, het is de domheid ten top. Het is niet te geloven hoe onintelligent rechts zich in deze moderne tijd gedraagt, hoe zij denken en hoe zij praten. Maar was dat altijd zo? Is dat het rechts waar ik mee opgegroeid ben? Daar ben ik nu naar aan het kijken. Ik ben dus aan het terugkijken op mijn leven en alles waar ik in heb geloofd aan rechtse idealen. Klopt dat eigenlijk wel? Of zat dit racistische, kolonialistische en imperialistische trekje, wat we nu zien op rechts, zat dat er eigenlijk altijd al in? Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Ik ben geboren en getogen in Nijmegen en woon daar nog steeds. In 1981 hadden wij in Nijmegen de Pierson-rellen, ook wel bekend als de Zijgelhof-affaire. Je kan dat zelf googlen. Wat was dat? Er was een tijd in de jaren 80 dat het autobeleid precies andersom was als dat het nu is. Nu worden auto's uit alle centra van alle steden geweerd. Iets waar de middenstand over klaagt, omdat de autorijders dus hun voertuigen niet meer in de buurt van winkels kunnen parkeren. In de jaren 80 was het precies andersom. Het beleid was juist om parkeerplaatsen mogelijk te maken in de buurt van winkels, zodat consumenten dus hun auto's daar kwijt konden en niet ver hoefden te lopen om bij de winkels te kunnen komen. En in de Piersonstraat, daar had de gemeente besloten dat daar een grote parkeergarage moest komen. Juist om dus parkeergelegenheid mogelijk te maken voor het winkelende publiek dat met de auto de stad in komt. Maar om die parkeergarage mogelijk te maken, moesten er huizen plat worden gegooid. Die moesten wijken voor de parkeergarage. En dat waren huisjes die generaties lang door echte Nijmegenaren werden bewoond. En echt volkshuisjes, volkswijk was het eigenlijk. En als die mensen kwamen te overlijden, dan was het vanzelfsprekend dat hun kinderen in datzelfde huis bleven wonen. En dat moest plat. En die mensen, die stonden op hun achterste benen, omdat voor hun hun hele bestaansrecht eigenlijk werd ontnomen, omdat ze gehecht waren aan de stad, aan die huizen en aan die wijk of aan die straat. En dat er dus voor hun kinderen ook geen woongelegenheid dan meer zou zijn, of dat die in ieder geval minder vanzelfsprekend was. Deze mensen deden wat alle weldenkende, belastingbetalende, keurige burgers doen. Zij gingen in gesprek met de gemeente. Maar zij vingen bot. De gemeente zette door en die parkeergarage die moest en die zou er komen. En toen ontstond er een padstelling. Hoe het precies is gekomen weet ik niet. Maar dit was natuurlijk ook de tijd van de linkse krakers. Nou, ik kan je vertellen, de bewoners van die huisjes op de Piersonstraat, misschien dat daar PvdA gezinnen tussen zaten, dat ze wel links stemden, maar dat is de centrum links. Die waren bij lange na niet zo extremistisch als die krakers. Ik weet niet of je de rellen in Amsterdam nog kunt herinneren tijdens de kroning van Beatrix. Geen woning, geen kroning. Het ging dus altijd over huisvesting. Dus dat was een thema dat de krakers hadden omarmd. En daarom heette ze ook krakers, want ze kraakten woningen die leeg stonden. En er is een pact gesloten wat uniek is, wat nergens anders in heel Nederland voor elkaar is gekregen. Dat mainstream burgers een verbond sloten met linksextremistische krakers. En wat deden die mensen die die huisjes bewoonden? Die gaven de sleutel aan die krakers en die zeiden, gaan jullie hier maar zitten, want wij zijn klaar met de gemeente, daar valt niet mee te praten. Kraken jullie deze woning maar en kijk maar of je het op die manier voor elkaar krijgt dat die huisjes kunnen blijven staan. En dus gingen die krakers daarin zitten. En de bewoners van die huisjes, er werd daar Nederlandstalige muziek gedraaid, want ja, je kunt je wel voorstellen dat volksmensen, tot op de dag van vandaag is dat zo, graag houden van Nederlandstalige muziek. Nou, moet je nagaan. De krakers die normaal punkmuziek draaiden in die tijd, die draaiden speciaal voor die burgers Nederlandstalige muziek. En andersom kregen ze soep en brood. En het werd een hele vesting. Het werd letterlijk een vesting, want er werden dus ook allerlei barricades werden er opgebouwd rondom dat hele gebied. En de gemeente, die had dus in ieder geval op dat moment het nakijken. En die wisten niet zo goed wat ze hiermee aan moesten. En wat er uiteindelijk is besloten, is op 22 februari 1981... is er besloten dat er dus gewapend moest worden ingegrepen. En dat was niet mis. Nijmegen zag eruit als El Salvador. Er waren grote hoeveelheden ME-agenten op de been. Er waren tanks en er waren zelfs helikopters in de lucht. En dat daar geen doden zijn gevallen is een heel groot wonder. Er kwamen krakers uit Amsterdam. Die waren solidair. Maar die waren nog veel extremistischer. En die wilden Molotov cocktails gooien en al dat soort dingen meer. Die zijn door de Nijmeegse krakers, die dus eigenlijk zagen dat dan het hele doel voorbij werd gestreefd, omdat het dan te veel zou escaleren, maar dat er ook die huizen gevaar zouden lopen. Die hebben die Amsterdamse krakers weerhouden van dat soort acties. Er lagen scherpschutters op de daken. En nou komt die. Wiegel van de VVD, waar mijn ouders op stemden, die tot op dag van vandaag nog steeds een grote held is voor mijn ouders. Wiegel zei dat wat hem betreft achteraf met scherp had moeten worden geschoten. Dus rechts was altijd al zo. Wat er afloopt, dat wil je natuurlijk ook weten. Vele burgers, links georiënteerde burgers, sloten zich aan en vormden een menselijke barricade voor de ME. Die zijn genadeloos uiteengeslagen. Daar hebben sommige mensen blijvende verwondingen aan overgehouden. En uiteindelijk hebben die tanks alles platgereden. De huisjes zijn met de grond gelijk gemaakt. En toen is er een opstand gekomen onder de Nijmeegse bevolking, waarbij er dagelijks, ik weet niet hoeveel, echt letterlijk tienduizenden gewone burgers. Dus dit heeft een mainstream in beweging gebracht. Dit was een soort Great Awakening in het klein, in Nijmegen, onder de gewone burgers. De gewone televisiekijkende burgers zagen dit en die zagen ook dat het ging om Nijmeegse volkswijken. En die zijn dagelijks met tienduizenden tegelijk op de been gekomen om te demonstreren. Als gevolg van die burgerdruk is uiteindelijk de bouw van die parkeergarage niet doorgegaan en zijn de huisjes opnieuw opgebouwd op de Piersonstraat. Dus was dus allemaal voor niks. Maar dit soort militair machtsvertoon, we hebben het nu over 1981, kwam van rechts. Dus rechts is altijd zo geweest. Als we kijken, ik noemde niet voor niks El Salvador. Als je kijkt naar Reagan in die tijd, die een grote held was voor mij, de toenmalige president van de Verenigde Staten. Hij heeft rechtsfascistische militaire dictaturen in Zuid-Amerika gesteund. Waarbij uiteindelijk de, hoe heette die moeders ook eens weer? Nou, dat weet ik even niet meer. Maar er waren moeders die dus structureel de straat op gingen, omdat hun kinderen waren ontvoerd van de straten en waren verdwenen. Veel van die jonge mensen zijn doodgefolterd in die paramilitaire Zuid-Amerikaanse staten. En er zijn communisten in Argentinië door de vader van Maxima, nota bene, of in ieder geval het regime waar hij onderdeel van uitmaakte, zijn communisten levend uit helikopters in de zee gegooid. Dit is rechts, mensen. Dit is rechts. Het was altijd al zo. Die moeders die gingen dus de straat op. Vele van die kinderen zijn nooit meer teruggevonden. Niemand weet wat er met ze is gebeurd. En wij zijn hiermee opgegroeid. Ik ben hiermee opgegroeid. Dit is het rechts waar ik altijd in heb geloofd. En ik moet gewoon op mijn schreden terugkeren en constateren dat ik meerdere keren in mijn leven aan de verkeerde kant van de geschiedenis heb gestaan. Maar het is nooit te laat om te leren. Dus het gelijk van links. Links heeft nu zijn woke flauwekul, wat ook een vorm van tirannie is, maar dan op cultureel gebied. Culturele ondermijning voor een samenleving is bijzonder schadelijk. Laten we daar geen misverstand over bestaan. Links heeft het van zich afgeschud en heeft zijn eigen ware gezicht weer terug. Het gaat weer over solidariteit, gelijkheid. Ja, wat zijn nog meer thema's van nou ja, eerlijke verdeling van middelen, al dat soort dingen. Dat zijn thema's waarbij we bijna zijn vergeten dat ze ooit bij links hoorden. Daar ben ik ook mee opgegroeid. Dat links voor dat soort dingen stond lang voordat die woke flauwekul zijn intrede deed. Ik krijg daar nu, maar ook met terugwerkende kracht, steeds meer waardering voor. Dus ben ik dan nu links? Nee, dat ben ik niet. Ik ben een politieke nomade die verloren is geraakt in een politiek landschap, waarbij ik ook niet meer de behoefte heb om me nog bij de ene kant, nog bij de andere kant aan te sluiten. Want ik keer me nu uitsluitend tegen tirannie. En dat is denk ik ook de reden waarom ik zoveel heb met Amerika. En met name dus het Amerikaanse ideaal van de Founding Fathers en de grondwet van 1776. Omdat dat een unieke grondwet is die vanuit het perspectief van de burger is geschreven. We the people. En je zou verwachten, en dat verwachtte ik ook, want tot voor kort was ik zelf ook een diehard Trump-aanhanger, dat Trump juist die republiek, dat republikeinse ideaal, waar zijn partij notabene naar is genoemd, in ere zou herstellen. Maar ik moet constateren dat het andersom is. Hij ontmantelt de republiek en maakt er een in razend tempo een fascistische staat van. Een fascistische politiestaat. Over het buitenlandbeleid gaan we het straks hebben. We gaan terug naar de moord, de executie van Nicole Renee Good. Oké, wat is daar nu precies gebeurd? Nou, we hebben inmiddels diverse filmpjes, diverse analyses vanuit meerdere invalshoeken. En ik denk dat ik aardig goed zit als ik de volgende analyse geef. Deze lesbische vrouw reed samen met haar echtgenote Rebecca Good net terug nadat ze, want ze woonde een paar straten verderop, nadat ze hun kind van 6, een zoon van 6, op school hadden afgezet en ontdekte dat er heel veel tumult was. Nou, het is zo dat overal waar ICE zich vertoont, daar zijn actievoerders met fluitjes de hele buurt aan het waarschuwen van die idioten die komen eraan. En niet geheel zonder reden. En dat toont dit geval dan ook weer aan. Zij deden iets in mijn opzicht ondoordacht. Ze hebben hun auto half op de weg gezet, waardoor er dus een halve blokkade was. Het is niet zo dat de ICE-agenten er niet langs konden. Sterker nog, er was één voertuig voordat de ICE-agenten stopten met hun pick-up truck. Er was één voertuig dat reed gewoon voor de auto van Renee Good. En dat was ook omdat zij wuifde dat ze voorlangs konden. Dat hadden de ICE-agenten ook kunnen doen, maar die voelden zich geprovoceerd. Nou, eerlijk is eerlijk, dit was natuurlijk ook een provocatie van dit lesbische echtpaar. Zij zijn activistisch en zij hadden besloten om daar dus hun auto op die manier neer te zetten. Dat leverde dus een reactie op en die reactie die is buitenproportioneel, laat dat duidelijk zijn. En zelfs als je een ondoordachte activistische handeling doet, is het natuurlijk nog altijd geen grond voor standrechtelijke executie. De agenten stappen uit. Eén agent die zegt tegen Renee Good dat ze uit de auto moet komen, maar dan op een zeer agressieve manier. Get the fuck out of the car. En ik denk dat Renee Good op dat moment gedacht had, shit, dit is menens. Is dat naïef? Ja, heel veel mensen op links zijn erg naïef en hebben te weinig besef van het gevaar dat ze zichzelf op de hals halen. Maar nogmaals, dat is nog geen enkele reden voor een standrechtelijke executie. Het is ook geen reden voor een agent om te gaan schelden. Er was een tijd voor ICE dat agenten misschien ook zo'n vrouw hadden gemaand om uit de auto te komen, maar dan zonder de scheldwoorden. Dit is zeer onprofessioneel gedrag. En het is agressief. Dus die vrouw die zorgt ervoor dat alle deuren gesloten zijn. Dus die man die zit te vergeefs aan dat portier te morrelen. Dat lukt dus niet. De andere agent, die later dus met name toenaam bekend is geworden, namelijk Jonathan Ross, die loopt op dat moment om de auto heen met een mobiele telefoon. Nou, wat je moet weten is, misschien is dat wel een hele terechte vraag, waarom gaat een agent nu filmen? Nou, ICE-agenten hebben geen bodycam. Normale agenten hebben dat wel. Dat kan dan ook gebruikt worden om een agent, in het geval van mogelijke wandaden van ofwel de activist, hè, of degene die gearresteerd moet worden, ofwel de agent zelf, Om dus ofwel de agent of de persoon die onwil is van de arrestatie, om die dus schuldig te verklaren of vrij te pleiten. Daar zijn die bodycams voor. Omdat er in het verleden rechtszaken zijn geweest waarbij er een oordeel geveld moest worden door een rechter, alleen maar op basis van he said, she said. Ja, wat de een zegt en de meest geruchtmakende zaak daarover is Rodney King. Terwijl daar overigens ook beelden van waren. En daar zijn toen die rellen in LA in 1993 door ontstaan. En dat is weer een voorbeeld uit mijn jeugd. Dat rechtse agenten een zwarte man uit zijn auto hebben gesleurd en om elkaar hebben geslagen. Nou, gezien het gedrag van de ICE-agenten kan je ook wel voorstellen dat Renee Good daarom haar portieren op slot deed. En die agent dus niet binnenliet en dus ook niet uit de auto kwam. Want wat ook bekend is, is dat vorig jaar in de facilities, de faciliteiten, het zijn een soort gevangenissen, maar het worden faciliteiten genoemd. Omdat het niet officiële gevangenissen zijn. In ieder geval de complexen waarin door de ICE gearresteerde mensen worden gehouden. Daar zijn 32 mensen dood gegaan. Dus er zijn in hechtenis bij ICE vorig jaar in 2025 32 mensen overleden op basis van onduidelijke omstandigheden. En omdat ICE ook parlementariërs niet toelaat, waar ze overigens wettelijk wel recht op hebben, is er dus te weinig toezicht op de omstandigheden waarin deze mensen worden gehouden en ook de manier waarop ze worden behandeld. Die paar keer dat parlementariërs wel toegang is verschaft tot die faciliteiten, weten we dat het daar nee, kom er niet uit. Abominabele, juist, omstandigheden zijn die onder andere inhouden te weinig water en drinken, niet kunnen douchen, met 90 mensen bij elkaar gepakt in één ruimte, dat soort dingen. En het doet je overigens denken aan een bepaald land, maar daar komen ze dadelijk wel over te spreken. En dus we zijn weer terug bij Renee Good. Dus als zij daar weet van heeft en zij zou keurig de auto uitstappen, zou zij dan ook niet verdwijnen? Er verdwijnen nu mensen gewoon en niemand weet waar ze zijn en wat hun lot is. In het Amerika van Trump. En nou ja, wat ook de motivatie is geweest, zij deed het portier dus niet open. En die Jonathan Ross, die loopt er dus met zijn mobiele telefoon om die auto heen. Via de achterkant heeft hij dan de kentekenplaat op film staan. Maar waarom stond hij dan uiteindelijk voor die auto? Nou, je moet weten dat dankzij Palantir, ook een vriendje van Trump, dat er een database is. En als jij dus het gezicht van iemand in beeld brengt, dan wordt dat geüpload naar een cloud. En dan hebben de ICE-agenten direct toegang tot de status van die persoon. In ieder geval voor wat betreft etniciteit. En mogelijk ook criminele geschiedenis. Nou, in ieder geval alles wat ze nodig hebben om grond te hebben om tot een arrestatie over te kunnen gaan. Nou, dit was natuurlijk geen zwarte vrouw. Dit was ook geen Latijns-Amerikaanse vrouw of Zuid-Amerikaanse vrouw. Zij was net zo blank als jij en ik. Maar ze was links. En links is de vijand. En dan is het nog lesbisch ook. En activistisch. Nou ja, dan heb je het natuurlijk helemaal gedaan. En dan zie je dus hoezeer in een korte tijd eigenlijk de grens alweer is verschoven. Eerst kwamen ze voor de immigranten en ik zei niks, want ik was geen immigrant. Toen kwamen ze voor linkse mensen en ik zei niks, want ik was zelf niet links. En uiteindelijk kwamen ze voor mij en er was niemand meer over om zich voor mij uit te spreken. Dit is fascisme, mensen. Dit is fascisme en het wordt in razend tempo uitgerold in Amerika. Nou, je zult de beelden zelf ook wel gezien hebben. Degene die daadwerkelijk, nou, uitdagend was, provocerend, je zou misschien zelfs wel kunnen zeggen verbaal agressief, was Rebecca Good, de vrouw van Renee Good. Zij daagde die agent uit. Wat je op dat moment ziet, is dat hij heeft die telefoon in één hand, die verplaatst hij naar de andere hand, zodat hij zijn pistool kan trekken. En dan weet je dus, hij staat op dat moment nog steeds aan de andere zijkant, dus aan de passagiersstoel, rechts van Renee Good. En krijgt dus dit over zich heen van Rebecca Good. En hij trekt zijn pistool. En hij zorgt ervoor dat hij de hand waar hij, de arm waar hij normaal mee schiet, dat daar dus het pistool in zit. En dat dus de telefoon verplaatst wordt naar de andere hand. Dus hij heeft dan op dat moment al de intentie om te gaan schieten. In ieder geval dreigt hij daarmee. En vervolgens plaatst hij zichzelf voor de auto, maar dan ook maar net voor de auto. Want het eerste schot dat hij lost, je kan de inslag van het kogelgat zien. Dat is onderaan links bij de voorruit, zo links mogelijk. Dat betekent dus dat hij vanuit een hoek heeft geschoten die niet 90 graden is, dus niet recht voor de auto. Vervolgens zien we natuurlijk ook dat Rebecca haar echtgenoot aanmoedigt. Want kijk, die deuren die zitten op slot, dus Rebecca kan niet meer instappen. Dat probeert ze wel, maar dat lukt dus niet. Dan zegt ze: drive, baby, drive. Dus dan zegt ze tegen Renee Good dat ze dus weg moet rijden. En ja, Renee die geeft daar gehoor aan en trekt op. De wielen zijn dan al helemaal 100% naar rechts gedraaid. Dus die auto die maakt direct een rechtse bocht als ze vooruit rijdt. En degene die dit dus rechtvaardigen, die zeggen dus dat die agent geraakt zou zijn. Nou, allereerst heeft die agent daar helemaal niks te zoeken. Het is namelijk standaard protocol dat je niet voor of niet achter een auto gaat staan. En moet je nagaan, er was veel ijs en sneeuw op de weg. Dus je plaatst jezelf in meerdere opzichten in gevaar, maar ook anderen. En nou, hij stond daar dus wel. En zoals het er nu naar uitziet, is hij niet geraakt. Maar dit wordt dus wel gehanteerd als argument. Want Jonathan Ross schiet. Eén keer door de voorruit. En dan, als die auto die draai verder maakt, want die wielen die staan dus volledig naar rechts gedraaid. Dan komt het open raam, waar Renee Good te zien is achter het stuur, komt in zicht. En dan schiet hij nog twee keer. Hij heeft dus drie keer geschoten, waarbij alleen het eerste schot, dan zou je nog kunnen aanvoeren dat dat mogelijk gerechtvaardigd zou zijn. Moet je wel een beetje mentale gymnastiek toepassen, maar vooruit. Maar het tweede en het derde schot vanaf de zijkant is absoluut niet gerechtvaardigd. En dit is executie. En hoe veilig is dit nou eigenlijk? Want die auto die rijdt dus door, want die vrouw die ligt dus gewoon morsdood op het stuur. Met nog steeds de voet op het gaspedaal. En die knalt dan uiteindelijk ook tegen een geparkeerde auto aan. Daar hadden mensen kunnen lopen. Daar hadden zelfs ICE-agenten kunnen lopen. Dus Hoezeer heeft dit nou te maken met de veiligheid van het garanderen van politieagenten en burgers? Niets, helemaal niets. En dan zegt hij ook nog: fucking bitch. Nou, het is wel duidelijk, hè? Linkse mensen moeten gewoon geëxecuteerd worden. En linkse lesbische mensen moeten geëxecuteerd worden. Linkse homoseksuele mensen moeten geëxecuteerd worden. Transgenders moeten geëxecuteerd worden. Ja, dat is dus de staat waar Amerika het jaar mee in is gegaan. En er komt nog veel meer. De Amerikaanse regering heeft bij voorbaat Jonathan Ross al vrijgepleit. En hij kan dus rekenen op de steun van Donald Trump, JD Vance en de minister van Justitie, Pam Bondi. En waaronder dus ook DHS, Department of Homeland Security, waar weer ICE onder valt. Kristi Noem. Dus allemaal zeggen ze hetzelfde. Deze vrouw had het aan zichzelf te danken. Sterker nog, zij is een binnenlandse terrorist. Nou, dan zitten we met z'n allen op een hellend vlak. Op het moment dat burgers bestempeld kunnen worden tot terroristen, dan is het gewoon prijsschieten. Dan hebben ze vrije baan. En het is natuurlijk hetzelfde trucje wat ze hebben toegepast, waardoor ze Nicolas Maduro uit Venezuela hebben kunnen ontvoeren. Maar daarover straks meer. Dus ja, wat is het gevolg? Het gevolg is nog eens een keertje 1000 agenten naar Minneapolis. Minneapolis, dat 5 jaar geleden het toneel was van de dood van George Floyd, waar ik nu ook anders naar kijk. George Floyd, daar zeggen ze oprecht van, die is overleden aan een hartaanval, want hij had fentanyl geslikt. Hij was dus onder invloed van verdovende middelen. Ja, dat zal best, maar het helpt niet als een agent dan ook nog eens een keertje je de adem afsnijdt door zijn knie op je keel te zetten. Dus ik zie die dingen nu allemaal anders. Ik zie ook de woede die er destijds is ontstaan rondom de dood van George Floyd. Dat het politiek is uitgebuit door links en dat daar groepen, of in ieder geval mensen als Soros en dergelijke achter zitten, en met die Black Lives Matter protesten die daarna volgden en Antifa en al dat soort dingen meer. Allemaal tot je dienst. Maar zit er niet bakken met geld ook achter de raddraaiers die we ICE noemen? Belastinggeld, nota bene. Dus beide kanten zijn uit op chaos. En dus hoef ik ook geen enkele kant meer te kiezen behalve de kant van de waarheid tegenover de leugens. Dus dit is waar we nu zijn. 1000 agenten meer. En we hebben al beelden. Er is niks veranderd. Het wordt alleen maar erger. Natuurlijk. Want de regering deescaleert niet. Net zo goed als dat de ICE-agenten niet deescaleren. Ze escaleren alleen maar. En we hebben nu vreselijke beelden. Er is bijvoorbeeld een tienerjongen van 17 jaar, die inderdaad wel een Latino is. Amerikaans burger, maar had zijn papieren niet bij zich. Oh, zitten we nu in de tijd van Ausweis bieden? Moet je altijd maar je papieren bij je hebben, zodat je kunt aantonen dat je een legale burger bent? Hoeveel blanke Amerikaanse burgers hebben hun papieren dan bij zich? Hoeveel blanke Nederlandse burgers hebben hun papieren standaard bij zich om aan te tonen dat ze staatsburger zijn van het land? Wat een onzin. Deze jongen hebben ze meegenomen, ontvoerd, uit een Target, hè? Uit een warenhuis. En hij is daar werknemer, 17 jaar. En die hebben ze in een busje gedropt. Uiteindelijk bleek hij dus daadwerkelijk gelijk te hebben. Want ze hebben zijn hele handen en wanden natuurlijk nagetrokken. Nou, dat kunnen ze dus doen door alleen al hem te filmen. Hè, dat zei ik net al. Dan zal de database al uitwijzen: oh, we hebben hier dus wel degelijk met een Amerikaanse staatsburger te maken. Maar voor de zekerheid, omdat hij een bruine huidskleur heeft, en pakken we hem maar op. Dit is waar we nu zijn in Amerika. En En die hebben ze dus maar eventjes mishandeld in die bus. En dan 10 minuten lopen verderop bij een Walmart, dus bij een ander warenhuis, op de parkeerplaats afgezet. En die jongen die komt dus helemaal bebloed over de straat en die huilt. Het is een kind. Het is een kind. Waar zijn we godsnaam mee bezig, mensen? Wat is dit? Dit valt niet goed te praten. En die idioten die dat wel goed praten, nou, ik ken er dus een paar. En ik had daar contact mee. Verleden tijd. Had. Ik heb direct alle banden met deze idioten afgesneden. Ik hoef deze zieke mensen niet om mij heen. Dit is foute energie. En ze lopen ook hier rond en ze stemmen op de PVV. Ja, nou dat is dus voor wat betreft de binnenlandpolitiek op dit moment in Amerika. Er zijn overigens wel wat lichtpuntjes. De Amerikaanse regering weigert dus een onderzoek in te stellen naar die Jonathan Ross, de moordenaar van Renee Nicole Good. En dan kan je zeggen, nou, dat is niet heel erg tof natuurlijk, hè? Want dan gaat hij dus vrij uit. Nou, wacht maar eens even. Nee, ze hebben besloten om Rebecca Good, dus de nu weduwe, de partner van Renee Good, die dus nu achterblijft. Oh ja, ik was nog even vergeten. In die auto zat achterin dus een hond, die dus ook doodgeschoten had kunnen worden. En op de passagiersstoel en in het handschoenenkastje waren, hoe noemen we dat? Fluffy toys, hoe noem je dat in het Nederlands? Plusje beestjes. Voor hun kind. Ja, is echt een binnenlandse terrorist. Nou ja, goed, dat hele idee van binnenlandse terrorist. Nu wordt dus de hele handel en wandel van Rebecca Good nagetrokken. En er is dus nu een onderzoek gaande naar de persoon die achterblijft. En zij kan mogelijk dus ook in hechtenis worden genomen en in beschuldiging worden gesteld van terrorisme. En ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar de regering Trump is nu druk bezig om de Democratische Partij te criminaliseren. Tot een terroristische organisatie, weer dat woord, te verklaren. Als dat geen fascisme is, dan weet ik het niet meer. Je gaat de oppositie, ga je dus verbieden straks, op basis van het criminaliseren van diezelfde oppositie. Ja, zo kan ik straks in november de midtermverkiezingen ook wel winnen. Dan kun je namelijk de verkiezingen afschaffen. Als er geen tegenpartij is, ja, dan krijg je van die operetteverkiezingen, zoals je dat in die bananenlanden hebt. Die bananenlanden. Weet je dat, de bananenrepubliek, weet je waar dat woord vandaan komt? Dat had te maken met Uruguay. Uruguay was het hoofd, zeg maar alle bananen die Amerika binnenkwamen, waren van het bedrijf dat later Chiquita is gaan heten. Het heette toen anders, maar dat weet ik even niet meer. De Chiquita importeerde bananen uit Uruguay. En de bananenindustrie werd door de toenmalige net gekozen leider Allende, werd genationaliseerd. Ja, dat moeten we niet hebben. Dan gaat dus de winst van de corporatie die Chiquita heet, die gaat dus nu, die vloeit dus terug in het land zelf in plaats van uit het land naar Amerikaanse roofkapitalisten. Ja, dat moeten we niet hebben. En dat is al reden genoeg dan voor regimeverandering. Overigens, in Iran is precies hetzelfde gebeurd. Zo is die Shah binnengekomen. We komen straks ook nog meer over Iran te spreken. Mossadegh, en dit is ergens begin jaren 50 is dat geweest. Mossadegh was toen gekozen. Ze hadden toen verkiezingen in Iran. Die hebben ze trouwens nu nog steeds. Het hele idee dat er democratie gebracht moet worden in Iran. Die is er al lang. Er is ook een oppositie daar. En er zitten zelfs Joden in het kabinet daar. Die niet weg willen uit Iran. En die dus zich solidair verklaren met de huidige regering van Iran. Nou, dat even terzijde. Mossadegh, die wilde de olieindustrie van Iran nationaliseren, zodat de winst van de olieopbrengst dus terug zou vloeien in Iran zelf. Ja, dat moeten we niet hebben. Toen hebben de Engelsen in samenwerking met de Amerikanen, BP had daar een grote hand in die olie daar, hebben die man uit het zadel gewipt en ze hebben daar een monarchie van gemaakt door de Shah daar te installeren. Nu willen ze de zoon van die Shah, willen ze daar terugbrengen. In 1979 kwam er een islamitische revolutie, waardoor uiteindelijk dus de Islamitische Republiek van Iran is ontstaan, omdat die Shah structureel pro-Israël was en dus moslims, die gewoon onderdeel uitmaken van de demografische diversiteit van de bevolking van Iran, moslims werden structureel via de geheime politie, de Shabak heette ze geloof ik, nee niet, nou ja, ik weet niet hoe ze heette, in ieder geval de zeer wrede en brute geheime politie, Shavak geloof ik, Savak, weet ik het. Ja, die folterden die mensen en ja, allemaal weer hetzelfde verhaal natuurlijk. Altijd weer door het Westen gefaciliteerd. Het was een zeer wreed en bruut regime, maar het was wel pro-Westers. En ik ben opgegroeid met het idee dat dankzij de Shah Iran vrij is geworden. Dus ja, dat dachten wij rechtse mensen. Ja, we zitten al heel lang fout op rechts. Dat is mijn hele punt. Links heeft eigenlijk gewoon op heel veel punten meer gelijk dan rechts. Moet ik tot mijn schande constateren. Ja, dus Trump wil dus nu zijn oppositie criminaliseren. En dat begint dus met individuen. Dus Rebecca Good moet als voorbeeld gesteld worden. En er moet dus een showproces komen tegen Rebecca Good, zodat zij als waarschijnlijk de eerste binnenlandse terrorist schuldig kan worden bevonden en kan worden opgesloten. En heel rechts zal juichen. Maar er is een lichtpuntje. Ze richten zich op de verkeerde persoon, want ze laten Jonathan Ross, de moordenaar van Renee Good, vrij uitgaan. Denken ze. Maar dit is een federale agent. Dat betekent dus dat hij door Washington is gestuurd. Die worden dus in die staten en steden, linkse staten, linkse steden, blue states, blue cities, worden die gestuurd. Waarvan Minneapolis er dus één is. Vorig jaar Chicago, waar ook vreselijk veel wantoestanden zijn geweest. En ik weet niet of je daar de beelden wel eens van hebt gezien. Maar het is allemaal meer van hetzelfde. Daar is bijvoorbeeld een ICE-agent, heeft een zwangere vrouw uit een auto gesleurd en heeft zijn knie op haar nieren gezet. Een zwangere vrouw. Dit is tuig, mensen. Wist je dat deze mensen eerst, voordat Donald Trump aantrad, 5 maanden training kregen. Trump heeft dat teruggebracht tot, let op, 47 dagen training. En weet je waarom? Omdat hij de 47ste president van de Verenigde Staten is. Daarom. Dit soort potsierlijke operettefiguren is nou precies wat een fascistische staat kenmerkt. Hij heeft ons gewoon voor de gek gehouden. We zijn er met z'n allen ingetrapt. Hij laat het ware gezicht van rechts zien. En het was altijd al het ware gezicht van rechts. Het is racistisch, fascistisch, kolonialistisch en imperialistisch. En de rest van deze opname zal daar ook vele voorbeelden van geven. We zijn nu alleen nog maar in het Amerikaanse binnenland, het buitenland. Volg nog. Moet kijken wat er nu al over te vertellen is. Maar even terug naar het lichtpuntje. Het lichtpuntje zit hem hierin dat omdat de federale overheid dus eigenlijk als plicht heeft, als er in ieder geval het vermoeden is van wangedrag van een federale agent om dat te onderzoeken en deze federale overheid dat weigert te doen, Dan kan dus de staat, dus de openbare aanklager van de staat, kan dus ervoor kiezen om zelf een onderzoek in te starten, omdat het op hun grondgebied is gebeurd. Dus dat betekent dat het binnen hun jurisdictie valt. En dat is ook exact wat er nu gaat gebeuren. En als gevolg daarvan kunnen zij alle bewijsmateriaal dat zij hiervoor vergaren. En er zijn natuurlijk al heel veel filmpjes gemaakt. Maar je kunt natuurlijk ook getuigen interviewen. Waaronder Rebecca Good zelf. Maar ook vele andere buurtbewoners die daar aanwezig zijn geweest. Die kan je op die manier kan je dus heel snel bewijsmateriaal verzamelen. En snel tot een zaak komen. Maar het wordt nog mooier. Omdat de enige partij die een onderzoek wil instellen naar de moordenaar van René Good. En aangezien dit een federale agent is, kan je dus ook de federale overheid om bewijsmateriaal verzoeken dat zij dan moeten leveren. Want dat heet namelijk exculpatory evidence. En dat is volgens de Amerikaanse wetgeving, op het moment dat een zaak voor de rechter komt, dan is het de bedoeling dat beide, en dat is wettelijk zo geregeld, dat beide partijen bewijsmateriaal vrijgeven dat hun cliënt vrij kan pleiten. Dus met andere woorden, René Good kan dus vrij worden gepleit, postuum, want ze leeft niet meer natuurlijk, van enige schuld als blijkt dat er dus bewijsmateriaal is rondom Jonathan Ross, wat in die richting wijst. Bijvoorbeeld de geschiedenis van deze man. Zowel persoonlijk als professioneel. Nou, we weten dat hij vorig jaar ook al in een soortgelijk incident is gekomen, waarbij hij door een auto is meegesleurd. Wat heeft hij daar gedaan? Het was in een andere staat. Hij werkte toen al voor ICE. En hij wilde iets van de achterbank van de auto halen. En die auto die ging wegrijden. En dan kon hij dus zijn hand niet meer bij tijds terugtrekken. En toen werd hij dus meegesleurd met die auto. Nou, dit is ook nalatigheid van de overheid zelf. Want als deze man daar dus een trauma aan over heeft gehouden. En dat hem daardoor dus ertoe heeft bewogen om te schieten op René Good. Dan had deze man dus nooit meer in de buurt van de auto's mogen komen. Dan had die man dus eerst psychiatrische behandeling moeten hebben. En misschien een kantoorbaantje moeten hebben. Maar niet meer de straat op worden gestuurd. Dus ja, er zitten heel veel haken aan en ogen aan. Maar wat ik maar wil zeggen is dat de staat Minnesota dus een onderzoek inmiddels heeft ingesteld. En dat zij de enige partij zijn. Dus en nu wordt het dus interessant, omdat dat hele idee van exculpatory evidence, het gaat natuurlijk twee kanten op. Dus de bewijs dat de andere partij, dus de partij waar jij voor staat, vrij pleit. Dus de federale overheid gaat het dan natuurlijk opnemen, hun advocaten, voor Jonathan Ross. En die zullen dus vragen om bewijsmateriaal van de staat Minnesota. Maar dat zal nu niet kunnen, want als een onderzoek loopt, dan kan dat niet worden vrijgegeven aan de andere partij. Dat kan pas als het onderzoek is afgerond en het voor de rechter komt. Dat betekent dus dat op dit moment de staat Minnesota een voorsprong heeft als het gaat om bewijsvoering. En dit zou wel eens kunnen leiden tot een grote zeper voor de regering Trump. En je ziet dat hij de ene na de andere mislukking eigenlijk gewoon ervaart. Omdat er gelukkig nog zoiets is als een juridisch systeem in Amerika dat ook daadwerkelijk gewoon, nou in ieder geval redelijk tot goed functioneert. In tegenstelling tot het rechtssysteem hier in Nederland, want dat hebben we wel gezien tijdens de COVID-periode. Zelfs al verliezen ze een zaak, dan winnen ze alsnog door diezelfde avond nog een hoorzitting te hebben en een paar dagen later een hoger beroep te regelen. Terwijl jij als burger een jaar en soms misschien wel jaren moet wachten om een hoger beroep te kunnen krijgen. Ja, bijvoorbeeld een goed voorbeeld nu is Trump, zijn tarieven. Daar zijn rechtszaken tegen aangespannen. En die komen binnenkort voor het Hoge Rechtshof. En als het Hoge Rechtshof bepaalt, en dat zouden ze eigenlijk wel moeten bepalen, dat die tarieven niet buiten het parlement, dus extra parlementair, door Trump kunnen worden uitgevaardigd, dan worden deze dus ongrondwettelijk verklaard en moet alles worden terugbetaald. En dan gaat het letterlijk om biljoenen dollars. Trump heeft hierover al letterlijk gezegd, dan hebben we een probleem. Dus laten we hopen dat het Hoge Rechtshof daadwerkelijk die uitspraak doet. En dat Trump dus gewoon op zijn vingers wordt getikt. Want je kan niet eenzijdig je allerlei bevoegdheden toe-eigenen die bij het parlement liggen. En dit valt ook allemaal niet heel erg goed bij ook Republikeinse parlementariërs. Want was het niet zo dat Trump met een meerderheid in beide kamers was gekozen? Waarom passeert hij de hele tijd zijn eigen parlement? Het zou toch appeltje eitje moeten zijn om wetten en beleid door het parlement heen te loodsen? Waarom iedere keer die executive orders? Nou, dat begint parlementariërs aan de rechterkant, dus van de Republikeinse partij, dus ook op te vallen. En die zijn daar niet blij mee. Zo is dus ook die Epstein-wet er doorheen gekomen. En nu zijn al 3 termijnen, zijn er zijn 3 weken sinds op 19 december die wet erdoor is, waarin bepaald wordt dat Trump, of de regering Trump, alle Epstein-files met minimale redacties, dus minimaal zwartlakken, en het gaat dan uitsluitend om de namen van de slachtoffers, moet vrijgeven. We zijn nu 3 weken verder en er is nog niet 1%, minder dan 1% is er vrijgegeven. Dus ook dat gaat gewoon door. De initiatiefnemers van die wet kwamen van de Republikeinen en van de Democraten. Aan de Democratische kant Ro Khanna, aan de Republikeinse kant Thomas Massie. Zij zijn nu naar een rechter gestapt en die hebben gevraagd om een special master, oftewel een soort van monitor. Iemand die door de rechter benoemd wordt, een onafhankelijke persoon die toeziet op het hele proces rondom het vrijgeven van de Epstein-files. En dan gaat het niet alleen om de snelheid, maar ook de hoeveelheid zwartlakkerij, als dat een woord is in het Nederlands, die er plaatsvindt en wat de redenen voor zijn om iets wel of niet openbaar te maken. Dus ook dat gaat niet weg. Dan moet je weten dat op 30 januari er weer einde is van de uitstel van executie. Weet je nog dat dat we de herfst zijn ingegaan met een shutdown? Nou, toen uiteindelijk een maand later is besloten om het budget, of in ieder geval de beslissing om het verhogen van het budget, om die dus uit te stellen. Ja, die is dus uitgesteld tot 30 januari. In tussentijd is er eigenlijk niks gebeurd, want het ging erom dat de Republikeinen dan die subsidies, oftewel die toeslag, die zorgtoeslag voor de Obamacare mogelijk zouden maken of een alternatief plan daarvoor zouden presenteren. Is niet gebeurd. Nu naderen we straks het einde van januari. En als er niks is gebeurd, dan blijven we dus in dezelfde impasse zitten waarbij de Democraten wederom gaan inzetten op een shutdown als er niet iets wordt gedaan aan de zorgverzekering. Miljoenen Amerikanen zitten nu zonder zorgverzekering omdat de premie onbetaalbaar is geworden en er dus geen compensatie is voor die premie vanuit de overheid. Dit is allemaal het werk van Republikeinen. Dit is het sociaal Darwinisme. Je kent het gewone Darwinisme, hè? Dat is survival of the fittest. Een soort kan niet blijven voortbestaan als ze te veel zwakheden vertonen, te weinig aanpassingen aan de omstandigheden waarin ze moeten zien te overleven. En dat kan je ook op de samenleving toepassen. En in de samenleving wordt het dan, dat is een heel ziek gedachtegoed, wat al veel te lang leeft, met name onder rechtse mensen. En dat is, ja, je hebt sterke en je hebt zwakke. En mensen die geen geld hebben en die dakloos zijn en die moeten bedelen om geld, of om welke reden dan ook, kansarm zijn, ja, die hebben dat aan zichzelf te danken. Moet je maar werken voor je geld. Terwijl het hele systeem erop gericht is dat nooit 100% van de bevolking tot de winnaars kan behoren. En dat er dus altijd slachtoffers zijn van hetzelfde systeem. Maar ja, conservatieven conserveren de status quo. Die vragen zich niet af of het systeem deugt of niet deugt. Zij conserveren de status quo. Daarom zeg ik ook wel eens, er zijn geen revolutionairen op rechts. De revolutionairen zitten altijd op links. Het oorspronkelijke populisme is dan ook links en niet rechts. Dus we hadden het kunnen weten dat Trump zich heeft geprofileerd als een rechtse populist. Dat is eigenlijk gewoon in tegenspraak met het rechtse gedachtegoed. Het ware rechtse gedachtegoed, wat je nu dus ook ziet. Trump is geen populist. Trump gaat het systeem niet veranderen. Trump is het systeem. Want rechts conserveert de status quo. En dat is alles wat ze doen. Sterker nog, met een beetje pech, en dat is nu het geval, maakt ze het nog erger ook. Dus, dat is allemaal nog binnenland. Is toch ongelooflijk, hè? Hoe lang ben ik nou aan het praten? Ik ben een uur aan het praten. Dus ik moet kijken dat ik niet jullie verveel met een verhaal van 5 uur of zo. Dus, Candace Owens, nog steeds binnenland. Ik heb al me heel lang voorgenomen om daar iets over te zeggen, maar het komt gewoon te weinig uit de verf door alle andere dingen die er dan weer gebeuren. Candace Owens, die is natuurlijk groot geworden door Turning Point USA, de organisatie van Charlie Kirk. Zij ging samen met Charlie Kirk op pad. En het is echt een organisatie, iets wat Forum voor Democratie ook goed heeft begrepen. Die gaan het land in. En die hebben dus manifestaties. Nou, Charlie Kirk en Candace Owens hebben samen veelvuldig het podium gedeeld. En vlak voor zijn dood was Charlie Kirk ook voornemens om Candace Owens opnieuw in die rol terug te brengen. Iets wat Candace Owens ook heel graag had gedaan. Zij was een aartsvriendin van Charlie Kirk. Je kan andersom ook zeggen dat Charlie Kirk haar aartsvriend was. Boezemvriend. Ze konden het ontzettend goed met elkaar vinden. En na de dood van Charlie Kirk nam Candace het dan ook op zich, omdat vanuit de organisatie Turning Point, de organisatie van Charlie Kirk zelf, er nul behoefte was en initiatief was om op een andere manier te kijken naar de moord op Charlie Kirk, anders dan het officiële overheidsverhaal. Tyler Robertson heeft het gedaan met het geweer van zijn grootvader. Iets wat hij dan in meerdere keren in elkaar heeft geschroefd en uit elkaar heeft geschroefd. Wat uiteindelijk dan weer intact in een bos is gevonden. Dus niet is opgepikt door speurhonden die kruid kunnen ruiken. Dat zelfs vele weken of maanden geleden is afgevuurd, laat staan recentelijk. Maar uiteindelijk door een agent. Ja, het slaat helemaal nergens op. Het is een jachtgeweer dat je kop eraf blaast. Maar er is een hele kleine, en dan is het dan de discussie inslagwond of uitslagwond. Maar in ieder geval aan de andere kant van zijn nek is er niks te vinden aan de achterkant. Er is relatief weinig bloed. Het slaat helemaal nergens op. 100.000 theorieën over wat het dan wel zou kunnen zijn, dat laten we nu in het midden. Waar Candace Owens zich op focust is, zij heeft een soort van tiplijn en zij wordt overstelpt met allerlei informatie en die sorteert zij. En als het de moeite waard is voor haar om in haar uitzendingen te behandelen, dan behandelt zij dat. Zij brengt dan dat niet als zijnde de waarheid, maar als voldoende interessant om verder op in te duiken. En is daarmee eigenlijk een beter onderzoek aan het doen naar de ware toedracht achter de moord op Charlie Kirk en ook wie ervoor verantwoordelijk zijn, dan de FBI zelf, die met dit kulverhaal de massa probeert stil te houden. En er zijn twee dingen die ik eruit wil halen, want er is heel veel te vertellen over Candace Owens, maar daarvoor ontbreekt de tijd en is ook niet nodig. Kijk, we noemen dat in het Engels over the target. Op het moment dat je over de target bent, dus als je over het doelwit vliegt, dan zullen ze beneden hun luchtafweergeschut aanzetten en dan zullen ze op je afvuren. Met andere woorden, als je over de target bent, ben je onderwerp van aanvallen. En wanneer wordt Candace Owens voor het eerst echt goed aangevallen vanuit alle kanten? Op het moment dat ze begint over Egyptische vliegtuigen. Wat blijkt, een van de tips die ze heeft ontvangen, dat is vorig jaar is dat geweest, is dat Egyptische vliegtuigen aan de hand van vluchtroutes is dat uitgevogeld. Die blijken dus al jarenlang achter met name Erica Kirk, dus de vrouw van Charlie Kirk, aan te vliegen. Dus ook vluchten waar alleen Erica op zat en niet Charlie. Daar blijken die tussen aanhalingstekens Egyptische vliegtuigen dus achteraan te vliegen. En die vliegtuigen die waren dus ook op de dag van de moord. En die hebben hun transponders, dat is zeg maar hun communicatiesysteem, hebben ze uitgezet zodat ja, hun vluchtroute dus niet zichtbaar was. Heel verdacht allemaal, maar aan de hand van landingsgegevens van een nabijgelegen vliegveld waar ze zijn geland, hebben ze dus weten te achterhalen dat die Egyptische, tussen aanhalingstekens Egyptische vliegtuigen, dus ook daar weer aanwezig waren. Nou, met een beetje speurwerk kom je dan al heel snel uit bij rapapa, rapapa. Israël. Wat blijkt, het zijn helemaal geen Egyptische vliegtuigen. Het blijkt dat die, ja, net zo goed is dat schepen onder een bepaalde vlag varen. Zo kan je dus ook de Egyptische nationaliteit kan je verbinden aan een vliegtuig. Maar blijkt de hand van Israël er weer achter te zitten. Daarmee komt dus ook Israël als mogelijke verdachte achter de moord op Charlie Kirk toch iets meer in beeld. Nou, ze had het nog niet naar buiten gebracht of ze werd van alle kanten aangevallen. Dat is dus één ding. Dan iets wat later dit jaar, zo'n beetje zo rond de jaarwisseling, iets daarvoor, in de maand december, naar buiten kwam was Fort Huachuca. En Fort Huachuca, dat ligt in Arizona en dat is het is een militaire basis, maar daar zijn geheime diensten, zijn daar bijzonder actief met allerlei soorten experimenten. En Candace heeft een man in haar uitzending gehad die beweert daar op die basis aanwezig te zijn, die tot zijn grote verbazing Erica Kirk daar zag of meent te hebben gezien. En daarnaast ook het hoofd van de beveiligingsdienst of van de beveiligers van Charlie Kirk. Hij, dus die mens, hij was dus verantwoordelijk voor de beveiliging van Charlie Kirk, wat natuurlijk niet heel erg goed is gedaan. Want waarom was daar geen drone in de lucht? Waarom is er niet gecheckt op de daken of daar mogelijk mensen aanwezig waren met vuurwapens, al dat soort dingen. Dus die was aanwezig en er was zelfs een senator uit Arizona, een Republikeinse senator, was daar aanwezig. En hij zegt dat te hebben gezien. Nou, liegt hij? Spreekt hij de waarheid? Nou, vervolgens over de target. Meteen wordt Candace Owens van alle kanten aangevallen. Maar wat blijkt, er is heel wat aan de hand met dat Fort Huachuca. Want de moeder van Erica Kirk, die heeft een bedrijf en die doet zaken met Fort Huachuca. Interessant, interessant. Ze blijkt bijzonder pro-Israëlisch te zijn. Waar hebben Erica Kirk en Charlie Kirk elkaar voor het eerst ontmoet? Tijdens een reis naar Israël. Of in Israël, door Israël. De Israël-connectie komt keer op keer komt die terug. En ook daar dus, is dus ook heel veel om te doen. Dus laat die Candace maar schuiven. Zij heeft nu gezegd, omdat dus een parlementariër in Israël heeft gezegd dat Candace Owens en Tucker Carlson dusdanig gevaarlijk zijn dat wat hen betreft zij wel van de aardbodem mochten verdwijnen of worden van dergelijke strekking. Candace Owens heeft dus nu in een uitzending gezegd, als er iets met mij overkomt, als mij iets overkomt, dan heeft Israël het gedaan. Ja, Tucker Carlson is natuurlijk ook goed bezig. Tucker die doet allerlei uitspraken, te veel om op te noemen. En tegelijkertijd is hij recentelijk nog uitgenodigd door Trump om te komen eten. Hij is dus nog steeds bevriend met Trump, J.D. Vance, al die mensen. Voor sommige mensen is dat verdacht. It's a big club and you're not in it. Dus Tucker behoort nog steeds tot die club, waar wij nooit bij zullen horen. Je zou ook kunnen zeggen, Tucker heeft dus nog steeds invloed op Trump en mensen om hem heen. En wie weet spelen ze wel onder één hoedje. En dan ga ik dus niet uit van de kwade bedoelingen van Donald Trump. Maar het wordt al zo'n lang verhaal. Dus of Trump dit nou bedoelt of niet bedoelt, of dit nou bewust is of onbewust, of hij nou zo is, of dat hij nou zo speelt, de uitkomst is toch hetzelfde. Dus dat laten we nu even in het midden. Ik volg de waarheid en ik weet wat dit betreft niet 100% wat de waarheid is. En ik hoef niet aan welke kant dan ook te staan, dus ik hoef niet aan de kant van Trump te staan zoals ik dat eerst wel deed. Dus dat heb ik nu achter me gelaten. Dat was Candace Owens. Erica Kirk, hele gevaarlijke vrouw. Hele gevaarlijke vrouw. Heb je die ogen van dat mens gezien? Daar zit een demon in. Die vrouw die is bezeten, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Die vrouw is demonisch bezeten. Dat is een hele enge, gevaarlijke vrouw. En ze maakt van, dit is dan, ja, dat is ook zoiets moois, hè. De trad wife. De conservatieve vrouw die het liefst voor jou een boterham smeert en op de kinderen let. Alleen maar voor de kinderen is, niet gaat werken en haar plaats kent. Ja, yeah. Little House on the Prairie in de jaren 50 bestaat niet meer. Dit is een moderne vrouw die is opgegroeid met feministische idealen. En dat zie je nu ook. Zij hangt gewoon de girlboss uit. En wat is dat de hele tijd met dat vuurwerk? En die uitbundige kleding die zij draagt. Die glitterkleding. Yeah, everybody grieves differently. Yeah? Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Nou, is dit rouw? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, die valt ook door de mand. Steeds meer mensen gaan dit zien. En vinden dat toch wel opmerkelijk gedrag. En dan zeg ik het nog netjes. Ja, deze vrouw die ruïneert Turning Point USA. Maar er is ook gekeken naar de financiële handel en wandel van Turning Point USA. En wat blijkt, er zijn dus allerlei shell companies, zoals dat zo mooi heet. Dus allerlei aparte bedrijfjes zijn er opgericht. En er wordt geld rondgepompt de hele tijd tussen al die bedrijfjes. Waardoor een handjevol mensen die in al die bedrijfjes terugkomen als bestuurders. Dus gewoon heel veel mensen dus geld aan verdienen. En waaronder dus ook die ene senator uit Arizona. Ik weet zijn naam even niet. Want ik doe dit soort dingen allemaal uit blote hoofd. Ik had het natuurlijk kunnen voorbereiden en al die namen opschrijven. Maar ik had het een beetje ten koste van de spontaniteit van de opname. Dus dat kan je eigenlijk allemaal zelf opzoeken. En je mag zelf ook wel wat onderzoek doen, denk ik dan. En die En dit is ook de reden waarom Charlie Kirk vermoedde dat er sprake was van fraude binnen zijn eigen organisatie. En daarom wilde hij dus een Doge-style audit. Dus hij wilde een audit, een financieel onderzoek, wilde hij inlassen. Wat vergelijkbaar was met wat Musk in het begin van het presidentschap van Trump deed met Doge. En dat is dus zeer grondig. En dan zou alles dus doorgelicht worden. En toen kwam Charlie te overlijden. En Erica Kirk werd direct de CEO, werd gelijk de directrice, zeg maar, van Turning Point USA. En zij heeft die audit meteen afgeblazen. Goh, wat een toeval. Maar het blijkt dus ook dat Charlie Kirk een levensverzekering heeft afgesloten. En het gaat natuurlijk om een hoog bedrag. Hij was natuurlijk erg rijk. En die is als een soort leningconstructie, is die naar een bepaald bedrijf binnen Turning Point USA, dus een subbedrijf, is die verstrekt. En vervolgens en dat is in een andere staat. Een staat waarin de gegevens niet publiekelijk opgevraagd kunnen worden. Dus gewone burgers kunnen niet achterhalen wat daar precies gaande is. Maar wat wel duidelijk is, natuurlijk weer een andere speurhonden hebben daarop gezeten, lang leef het internet, is dat er een belastingaanslag is geweest en dat $60 daarvan niet is betaald. Dat is natuurlijk een heel vreemd verhaal. Als er zoveel miljoenen omgaan binnen Turning Point USA, dan met zo'n rijke organisatie zou je natuurlijk niet verwachten dat ze die $60 niet kunnen betalen. Maar met nog een paar dagen te gaan, en dan zou het bedrijf dus ongeldig zijn voor die staat, voor de opgever noodzakelijk, omdat dus het bedrijf dan insolvent is, hè? Dat ze dus onvoldoende liquiditeit hebben om zichzelf te kunnen bedrijven en dan wordt het opgeheven. Een aantal dagen daarvoor is, dat is dus begin dit jaar geweest, of eind vorig jaar, is die $60 alsnog betaald. En daarmee heeft Turning Point USA met Erica Kirk als CEO, heeft in één keer weer aanspraak op die lening. Dat betekent dat zij dus die levensverzekering heeft. Dus ja, vreemde constructies allemaal. Dan is er nog het gerucht dat Erica Kirk de voogdij kwijt is over haar kinderen. Nou, dat hopen wij allemaal. Want het betekent dus dat die kinderen gaan naar de ouders van Charlie Kirk. En ik denk dat iedereen het erover eens is, vriend of vijand, dat Charlie Kirk een hele oprechte, goede man was. Ja, hij leefde een beetje in de Truman Show. Hij geloofde dus werkelijk in Little House on the Prairie. En was dus bijzonder naïef en goedgelovig door te denken dat Erica Kirk die traditionele conservatieve vrouw was. Hij is veel te laat erachter gekomen dat hij zichzelf in een slangenkuil heeft begeven. En het geldt niet alleen voor zijn huwelijk, maar ook voor zijn organisatie. Ik denk dat Thierry Baudet is soortgelijks is overkomen. Thierry Baudet is natuurlijk ook die aardsromanticus. Die denkt nog terug aan de Gouden Eeuw en de romantische tijd. En ja, dan leef je gewoon niet in de huidige tijd. En ja, dan heb je dus lui als Annabel Nanninga en Joost Eertmans en Henk Otte en dat soort verraders. Die heb je dan eigenlijk veel te laat door. En zo hebben ze dus ook een interne coup geprobeerd te plegen bij Forum. Die gelukkig mislukt is. Maar goed, die verraders die zijn nu wel allemaal nog steeds actief in de politiek. En ja, 21, Judas Alliantie. Perfecte benaming van Thierry Baudet. Die hebben nu ook verkiezingswinst behaald. Dus ja, ik denk dat ik heb het hier heel vaak over bij Henk in .com Radio. Dat we zien dat René Good aan de linkerkant En waarschijnlijk haar vrouw ook, Rebecca Good, dat ze op links naïef zijn. Ik heb het bij COVID-demonstraties gezien. hoe naïef die mensen zijn. Er zijn mensen die denken dat ze daar voor een feestje komen en dat het een soort festival is. En die denken shiny happy people en die leven nog in het hippie tijdperk. En die denken dat alles één groot feest is. En je hebt uiterst agressieve lui die alleen maar de politie aan het provoceren zijn en daarmee iedereen in gevaar brengen. Dat is de naïviteit op links. En de naïviteit op rechts is eigenlijk precies hetzelfde. Je hebt lui die zijn veel te lief, à la Charlie Kirk. En die denken dat, dat je echt nog in de jaren 50 een traditioneel gezin kan hebben. En dat je maar gewoon een goede christen moet zijn. En dat je geloof in God en in je medemens, dat je geluk gaat brengen. En dan zie je dus de ratten om je heen niet. En je hebt ook daar de agressivo's. En dat zijn natuurlijk de ICE-types en hun aanhangers. Die alleen maar aan zondebokpolitiek doen. Omdat ze zelf broken zijn. Dus ja, aan beide kanten zie je dat. Mensen die dus of aan het ene extreem te lief of aan het andere extreem zwaar agressief zijn. En ja, Charlie leefde dus wat dat betreft in de Truman Show. En hij kwam er eigenlijk veel te laat achter waar hij werkelijk mee te maken had. Naar verluid zijn er ook veel ruzies geweest voor het eind van zijn leven. Dat hij er dus achter kwam dat Erica toch niet helemaal de vrouw was waarvan hij dacht dat het was. Bij directie meetings, vergaderingen. Sprak Erica Kirk steeds vaker over hem heen. Of als hij de kamer verliet, dan draaide zij beslissingen die hij had genomen weer terug. Dus ja, ze was al bezig nog voor zijn dood al de boss babe uit te hangen. En zij zal uiteindelijk deze organisatie ten val brengen, want zij heeft belangen naar niet de kwaliteiten die Charlie heeft. En geen van de mannen binnen die organisatie ook niet. Het zijn allemaal ratten. Nou, wat hebben we dan nog meer op het lijstje staan? Somalië en Somaliland. Ja, wat is daar aan de hand? Nou, Israël heeft Somaliland als eerste en enige land ter wereld erkend als staat. Nou, Somaliland is een gebied binnen Somalië dat zichzelf heeft afgescheiden. Ja, je moet je voorstellen, Wales en Schotland waren ooit natuurlijk ook, en Ierland eigenlijk ook. Maar als je dan kijkt naar in ieder geval het Britse vasteland, dat zijn gebieden die zijn het liefst onafhankelijk. Maar ze maken dus wel onderdeel uit van het Verenigd Koninkrijk. Zo maakt Somaliland dus ook onderdeel uit van Somalië. Maar waarom Israël, is natuurlijk een heel raar verhaal, dat ze dus Somaliland erkennen als staat binnen een staat, maar Palestina niet erkennen als staat binnen Israël. Dus wat is hier aan de hand? Nou, Somaliland ligt naast Jemen. Bingo. Dus ze hebben veel last gehad van Jemen gedurende die genocide. Jemen is het enige land binnen het Midden-Oosten dat structureel, buiten de Palestijnse verzetsorganisaties natuurlijk, dat structureel verzet, militair verzet ook, heeft geboden. Ze hebben een van de twee belangrijkste havensteden, Eilat, in het gebied van de Rode Zee, hebben ze failliet gemaakt, omdat bankroet gemaakt, omdat door de structurele aanvallen op handelsschepen die richting Israël voeren, onder welke vlag dan ook, omdat die door de Houthis, zoals ze dan in de media bekend staan, genoemd naar hun leider Al-Houthi, Ansar Allah is hun officiële benaming, dat ze al die handelsschepen aanvielen en daardoor dus eigenlijk gewoon zo goed als geen enkel schip zijn handelsbestemming naar Eilat wist te vinden. En daardoor was er te weinig handel daar en is de hele boel op de fles gegaan daar. Er zijn natuurlijk ook raketten afgevuurd vanuit Jemen, waarbij één of meerdere raketten zelfs het vliegveld in Tel Aviv hebben weten te bereiken. Dus Jemen is een geduchte vijand van Israël, maar het ligt te ver weg voor Israël om daar structureel aanvallen op uit te voeren. Het is veel handiger om dat vanuit Somaliland te doen. Dus erken Somaliland, zeg dat je daar solidair mee bent, maar Israël is solidair met niemand, behalve met zichzelf. Dus het is een uitvalsbasis om strategisch gewoon uitvallen te doen binnen de regio. Het is ook niet zo al te ver verwijderd van Iran. De afstand van Israël naar Iran is ook veel te groot. Dan moet je minimaal één keer bijtanken met F-35 gevechtsvliegtuigen. Dat gebeurt dan vaak op Amerikaanse bases in Irak. Maar het is veel te veel gedoe. Het is veel handiger om gewoon militaire bases te kunnen aanleggen in de buurt. Dus dat is de reden achter de erkenning van Somaliland door Israël. Ik ga wat sneller door de onderwerpen heen, want ik ben nu al 1,5 uur verder. Ik ben zo slim geweest. Ik heb twee telefoons, mijn oude telefoon en mijn nieuwe telefoon. Dus om mijn notities op mijn oude telefoon te zetten. Want als ik dat nu op deze telefoon zou doen, en ik zou nu uit deze opname gaan, alleen maar om een WhatsApp of zo te bekijken, dan is gelijk ook de opname stilgelegd. Dus dat is niet heel erg handig. Argentinië, ja, daar vinden allerlei bosbranden plaats. Het is een oud natuurgebied, een prachtig natuurgebied. Patagonië hebben we het over. En die worden aangestoken door, jawel, Israëlische toeristen. En Milei, de grote vriend van Israël, die zelfs daar als een huilebalk tegen die klaagmuur aan staat en als zodanig is gefotografeerd en gefilmd. Hij is sowieso een enorme huilebalk. Dus weer zo'n marionet, hè? Zo'n operettefiguur. Dat is wat al die fascisten zijn. Denk terug aan de tijd van Mussolini en Hitler. Het zijn allemaal operettefiguren. Helaas behoort Trump daar ook toe. En anders speelt hij het wel heel erg goed, wel heel erg overtuigend. Deze Milei, die vindt het allemaal prima. En ja, het is vergelijkbaar met Maui heet dat het, geloof ik, hè? Op Hawaii. En denk ook terug aan Hurricane Katrina in New Orleans. Het kunnen branden zijn, het kunnen orkanen zijn. Allemaal weermanipulatie of in ieder geval door menselijk toedoen, op welke manier dan ook. Misschien directed energy weapons, wie zal het zeggen. Maar Milei vindt het allemaal prima en straks ligt daar dus heel veel braak land. En dat is te koop, want het is eigenlijk al ingepalmd door de Israëliërs. Met heel veel mineralen erin. En wie weet voor wat voor andere doeleinden ze dat ook nog nodig hebben. Dus ja, steeds meer stemmen gaan erop dat er eigenlijk gewoon een internationaal reisverbod, of inreisverbod moet zijn voor Israëliërs. Want overal waar ze komen veroorzaken ze problemen. In Thailand, in Cyprus. En nu dus ook in Argentinië. Dan zie ik op mijn lijstje staan Burkina Faso. Dat ligt in Afrika. Daar heb ik het eigenlijk nog niet eerder over gehad. Ook niet in Dotcom Radio. Maar is wel belangrijk. Burkina Faso, daar zit Traoré. En dat is een leider die voert een volledig onafhankelijke koers. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dat is een anti-imperialistische koers. Dus is tegen Amerika, tegen Israël en tegen wie dan ook die denkt dat ze de dienst kunnen uitmaken in zijn land. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus het is de vraag hoe lang dit nog goed gaat. Denk aan de COVID-tijd, dat er Afrikaanse leiders waren die dus zelfs aantonen dat hij een COVID-test kon toepassen op. Wat was het ook eens weer? Een of andere vrucht. En op een geit. En nog een paar niet-menselijke bronnen. En dan kon je ook aantonen dat er sprake was van COVID. Om maar aan te tonen hoe belachelijk die hele PCR-test eigenlijk was. Om aan te tonen dat je al dan niet zou lijden aan COVID-19. En zo zijn er meerdere Afrikaanse president geweest. En die hebben allemaal op mysterieuze wijze de dood gevonden. Dus hoe lang gaat het nog goed met die Traoré? Ja, we zullen het zien. Dus ja, dit kan allemaal gelukkig een stuk sneller. Venezuela, wat is daar nou precies gebeurd? Nou, dat is nogal vrij onduidelijk. Is de beveiliging van Maduro, is die omgekocht? Wat blijkt, er zijn nu ooggetuigenberichten van mensen daar binnen het leger, die ten tijde van de ontvoering van Maduro ziek werden. En in de zin van dat ze misselijk werden, dus moesten overgeven en ook bloedingen overal kregen. Dus het is niet ondenkbaar dat er een onbekend wapen is ingezet door Amerika. En dat heeft deze mensen gewoon op niet-dodelijke wijze gewoon incapabel gemaakt om de ontvoering te voorkomen. Geen idee. Geen idee. Er is heel veel onduidelijkheid. Maar het lijkt de zoveelste mislukking van Donald Trump te zijn, want het regime van Maduro, omdat de vicepresident nu dus het stokje heeft overgenomen, is nog steeds intact. En de grote oliemaatschappijen, die vinden dat allemaal linkersoep. Ik bedoel, welke garanties hebben ze dat ze daar olie kunnen winnen? Er moet ook heel veel infrastructuur worden opgebouwd. Omdat het heel erg ruwe olie is, met een hoog zwavelgehalte. Dat betekent dat er dus veel raffinage nodig is om die olie bruikbaar te maken. Ja, dat moet allemaal dan in Venezuela worden opgezet. En welke garanties heb je dan dat het niet barst van de guerrilla-strijders straks? Want Amerika is nou niet echt welkom daar. Dat geldt niet alleen voor de Venezolaanse bevolking, maar ook voor de Colombianen en de Peruanen en de Cubanen. Ja, ooit waren daar geen landen, maar was daar gewoon een gebied. Dat gold trouwens voor de hele wereld. Nog niet zo heel lang geleden hadden we in Europa hadden we ook het. Het Hongaars-Oostenrijkse Keizerrijk. Er zijn uiteindelijk allemaal denkbeeldige grenzen, landsgrenzen getrokken. En dat geldt ook voor Zuid-Amerika. Maar ooit was dat Gran Colombia, Groot-Colombia. Dus cultureel deelden ze deze mensen dezelfde achtergrond en ook dezelfde afkeer van imperialistisch roofkapitalisme. En dan zie je dus weer. Dat linkse gedachtgoed om de hoek komen. Ik zei al, links is het oorspronkelijke populisme. Dan zijn er veel Marxistische groeperingen die daar revoluties zijn gestart. En de grootste revolutie is de Bolivariaanse revolutie, genoemd naar Simon Bolivar. En een aanhanger van Bolivar was natuurlijk ook Che Guevara. En je moet je werkelijk afvragen, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Ho Chi Minh in Noord-Korea. Sorry, Noord-Vietnam. Je moet je werkelijk afvragen: is dat communisme echt zo slecht? Ja, nou, dat had je nooit uit mijn mond verwacht, toch? Maar ik bedoel, heeft het echt ooit een kans gekregen? Ja, natuurlijk heeft het een kans gekregen in de Sovjet-Republiek. En het is rampzalig geweest. En het heeft een kans gekregen in China onder het bewind van Mao. En het is ook rampzalig gebleken, want het is genocidaal. Heeft dat uitgepakt? Echt letterlijk tientallen, of niet, zo niet honderden miljoenen doden. Maar geldt dat voor elke vorm van linkse politiek? Ik krijg dan bijvoorbeeld te horen van ja, maar kijk eens in Venezuela, daar moet men dus, dat is wat linkse politiek doet, daar moet men in de rij staan voor boodschappen. En die mensen hebben helemaal niks. Ja, als gevolg van westerse sancties. Dus wat zou er gebeuren als deze landen gewoon 100% de vrije hand krijgen, als je gewoon hun autonomie accepteert en dat hun politieke overtuigingen gewoon hun politieke overtuigingen zijn, wat je er verder ook van vindt. Wat zou er gebeurd zijn als zo'n land zich helemaal op eigen kracht kan ontplooien? Is het dan een tweede Sovjet-Unie, een tweede Republiek van Mao? Dat weet ik niet. Ja, we zullen het nooit weten. Want het Westen, met hun, en dat komt weer van rechtse politiek, daar gaan we weer, dwingt deze landen in een positie waardoor ze dus geen kant uit kunnen. Nou, wat is nou eigenlijk de grote fout van Maduro, waardoor Amerika uiteindelijk zich graag van hem wilde ontdoen? Het is overigens al geprobeerd tijdens de eerste termijn van Trump. Maar toen is het mislukt. Nou, kijk, als je dus te lijden hebt onder die sancties, en bedenk dat de grootste afnemer van olie voor die sancties was Amerika. Dus Venezuela leverde de meeste olie voordat de sancties werden opgelegd door Amerika aan Amerika. Want Amerika heeft namelijk wel infrastructuur voor de raffinage van deze ruwe olie. Dus. Maar op het moment dat dat wegvalt, en we hebben het over het land met de grootste oliereserve ter wereld, meer dus nog dan het Midden-Oosten, maar de olie is dus heel ruw, dan zal zo'n land als gevolg van die sancties op zoek moeten gaan naar andere afnemers. En zie daar, daar is China. En China gedraagt zich niet imperialistisch en kolonialistisch, maar werpt zich gewoon op als handelspartner. En die zeggen: luister, je hebt betere infrastructuur nodig. We gaan dus van jullie overnemen, maar jullie hebben dus, we gaan het van jullie afnemen, moet ik eigenlijk zeggen. Maar jullie hebben betere infrastructuur nodig. Dus we kunnen jullie ook helpen met het verbeteren van jullie havens, van het verbeteren van olieraffinaderijen. Ja, en zo heeft binnen no time een land als China dus een grote vinger in de pap in wat er in Zuid-Amerika, maar bijvoorbeeld ook in Afrika en in andere delen van de wereld. Zo kan China dus een kracht van betekenis worden in de hele wereld op basis van gewoon samenwerking, handel drijven met elkaar. Amerika had hier ook voor kunnen kiezen. Maar zij moeten zo nodig hun wil opleggen aan de hele wereld. Want Amerika onder Trump zit nog steeds in de unipolaire wereld, waarbij zij de enige wereldmacht denken te zijn en die hun wil kan opleggen aan de rest van de wereld. Dus nog steeds de politieman van de hele wereld. America first. Ja, dat was een mooi verkiezingspraatje. Maar tenzij South America uitgelegd kan worden, daar zit ook Amerika in. Wat een van de grappen is die nou de ronde doen. Dat is niet van deze tijd. Kolonialisme en imperialisme is niet meer van deze tijd. Het past niet meer in deze eeuw. De laatste twee mogendheden die zich hieraan schuldig maken zijn Amerika en Israël. Zij zijn de tweekoppige draak. Als we echt een andere wereld willen, dan zal niet alleen Israël moeten vallen, maar dan zal ook Amerika moeten vallen. Want die zijn echt joint at the hip. Die zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden en die zullen dus chirurgisch verwijderd moeten worden. Maar je kan die niet meer chirurgisch verwijderen, dus moeten ze allebei ten onder gaan. Als het doel is van Trump om Amerika ten onder te laten gaan, en dat met de val van Amerika, dus ook de val van Israël, mogelijk wordt gemaakt. En straks de rook is opgetrokken en het blijkt dat dat al die tijd de plan was, hè? Trust the plan. Dan neem ik alle woorden terug en dan zal hij te boek staan als een briljante schaakspeler die iedereen voor de gek heeft gehouden, inclusief mijzelf. Die mogelijkheid die laat ik nog steeds open, maar wat mij betreft is de strijd op dit moment nog steeds onbeslist. Mijn morele inborst zegt: je kan dit veel vreedzamer oplossen. Je kan gewoon deals maken. Trump is toch de dealmaker? Je kan toch de New World Order toch ook gewoon kalt stellen door gewoon deals te maken? En dan hou je gewoon bepaalde partijen buiten de deal. Dan snij je de geldtoevoer. Hij ging laatst naar het Midden-Oosten, vorig jaar. Hij maakt allerlei deals. Hij is niet langs Israël geweest. Nou, je gaat gewoon zaken doen met de landen in het Midden-Oosten. Dat is geen parasitaire staat die jou leegzuigt en er niks voor teruggeeft. Nou is het voor wat hoort wat. I scratch your back, you scratch mine. Dus met die golfstaten kan je prima zaken doen. Zijn stinkend rijk. Heb je de hele Israël niet meer nodig. Laat je ze links liggen. Draai de geldkraan dicht. Einde oefening. Lijkt me allemaal niet zo moeilijk. En ja, en dan heb je natuurlijk nog altijd de Samson-optie, omdat ze zo gestoord zijn dat ze nucleaire wapens bezitten en die ook bereid zijn om in te zetten als hun voortbestaan wordt bedreigd. En daar zul je dan een oplossing voor moeten zien te vinden. Nou, maar als je goede zaken doet met golfstaten, kun je daar allemaal militaire basis kun je daar starten. Er zijn natuurlijk al een aantal in Qatar onder andere. En dan kan je misschien is er wel technologie die het lanceren van nucleaire wapens gewoon onmogelijk maakt. Weet ik veel. Ik bedoel, voor alles is een oplossing. Dat is mijn hele punt. Niet dit. Niet dat boeien. Dus ik zie hier echt letterlijk het nut niet van in. Maar goed, als we het dan toch over boeien hebben, gaan we door op mijn lijstje. En kom ik uit bij Groenland. Ja, wat moet die Trump met Groenland? Nou ja, strategisch gezien ligt het in de buurt van Rusland. Maar er ligt Alaska ook. Dus gaat het dan om het Arctische gebied? Dan kan je zaken doen. Je kan gewoon zaken doen met Rusland. Je kan zaken doen met Groenland. Iedereen wordt daar beter van. Iedereen blij. Er is geen enkele reden waarom je dingen op scherp moet zetten. Want let even op mensen. Trump sluit op dit moment een militaire invasie door Amerika van Groenland niet uit. Op het moment dat Groenland wordt binnengevallen door Amerika, stel dat dat doorgaat, dan heb je een artikel 5 procedure. Groenland hoort bij Denemarken. Denemarken is NAVO-lid. Als één NAVO-lidstaat wordt aangevallen, hebben op basis van artikel 5 alle NAVO-lidstaten de plicht om deze aangevallen partner bij te staan. Militair. Dat brengt Amerika dus in rechtstreekse oorlog met alle NAVO-landen. Had jij dat op je bingo-kaart staan voor 2026? Dat de derde wereldoorlog mogelijk een oorlog zou kunnen zijn die begint omdat Amerika in oorlog is met NAVO? Met de NAVO? En ook dit had je heel anders kunnen oplossen. Stap gewoon uit de NAVO. Hij is toch ook uit het klimaatakkoord van Parijs gestapt? Je draait de geldkraan dicht. En je zegt, luister, vanaf dit moment stappen we uit de NAVO. En je hoeft ook geen 5% van je bruto nationaal product meer te betalen. Maar je krijgt ook geen troepen en militaire middelen van ons. Dus succes ermee. Europa staat nu alleen. Zorg voor je eigen verdediging. Kan je dat doen? Dat is America First politiek, zou ik zeggen. Maar goed, wie ben ik? En dan hebben we nog Iran. In Iran lijkt het er nu op dat de fake opstand die daardoor zogenaamd door de Iraanse bevolking plaatsvond, dat die ten einde is. Die is afgeslagen eigenlijk door niet alleen de Iraanse regering, maar vooral door het Iraanse volk. En dat is heel erg belangrijk. Dus dit is een verhaal wat niet in de media wordt verteld. En wat opvalt is als je rechtse media volgt, er is dus letterlijk geen verschil meer tussen reguliere media en tussen alternatieve media als het gaat om hoe daarover aan de rechterkant wordt bericht. En dat zie je nu steeds meer over allerlei onderwerpen. Dus het is duidelijk, de conservatieven conserveren de status quo. Dus ja, je kan wel denken dat je op een alternatief YouTube-kanaal dat je de waarheid verneemt. Maar als je op een rechtskanaal zit, dan kan je net zo goed naar Fox News kijken. Er is gewoon geen verschil. Dus dit is de reden waarom ik nu al, ja, eigenlijk sinds 7 oktober 2023, die Al-Aqsa Flood-operatie van Hamas, dat ik dus mijn toevlucht neem tot alternatieve linkse media. En ik moet zeggen, daar zitten zeer getalenteerde en zeer krachtige, uitgesproken stemmen tussen Ik neem vaak het pro-klimaat en het pro-transgender verhaal neem ik dan op de koop toe. Dat zijn natuurlijk thema's op links waar ik als voormalig conservatief nog steeds moeite mee heb. Dat gaat er bij mij niet in. En ik zie dat als linkse flauwekul. Maar ik zie ook analyses die vele malen scherper zijn. Ik begon deze lezing tussen aanhalingstekens, maar dan via audio, over het gelijk van links. Ik begon over het gelijk van links. Ja, ik kan het niet anders dan constateren. Het ongelijk van rechts en het gelijk van links. We hebben drie psyops gehad, we hebben COVID gehad. Daar is links voornamelijk voor gevallen. Toen kwam Oekraïne. Daar is links voornamelijk voor gevallen. En toen kwam Israël. En toen viel rechts genadeloos door de mand. Ja, en dan ook zoiets, hè? Gewapende ICE-agenten met maskers. Ah, dat is nou prima, hè? Dat is helemaal prima op rechts. Maar wat gingen ze toch tekeer over die maskers die links zo graag zou willen dat iedereen zou dragen tijdens COVID? Dus wat een hypocrisie. Maar het is, op rechts is het zo van, als links exact hetzelfde zou doen, als Joe Biden soortgelijke beleidsmaatregelen had afgevaardigd, als Trump nu doet, dan was het fout geweest. Maar als hun eigen zelfgekozen president dan doet, dan kan hij niks fout doen. Als ze bij links tekeer gaan tegen Trump, dan heet dat Trump derangement syndroom. Trump waanzin syndroom. Maar als een blok achter Trump staan, wat hij ook doet of wat hij ook zegt, daar heb ik een term voor verzonnen. Trump worship syndroom. Trump aanbidding syndroom. Dat is wat het is. Maar goed, terug naar Iran. Ook daar houdt Trump waar niet eigenlijk de mogelijkheid open om militair te kunnen ingrijpen. Of dat gaat gebeuren, wie weet. We wachten het af. Maar het lijkt erop dat wat daar in Iran is gebeurd, dat het nu een aflopende zaak is. Het regime is niet omvergevallen. Het barst daar van de Mossad-agenten. En er zijn veel tips geweest vanuit de bevolking zelf, die in grote getalen, wat je nergens ziet, zeker niet op rechtse, reguliere en alternatieve media, die in grote getalen op de been zijn gekomen om juist te protesteren voor de regering en niet tegen de regering. En die getallen zijn vele malen groter dan de demonstranten die door de Mossad betaald of aangewakkerd zijn om zich te verzetten tegen de regering. Waar herken je ze aan? Hoe weet je dat dit een psyop is? Hoe weet je dat ik de waarheid spreek? Nou, in 1979 werd Iran een islamitische republiek. Er zijn mensen geweest die hebben die landen verlaten. En datzelfde geldt overigens voor mensen die ook Venezuela hebben verlaten. Die expats, die zijn het ergste. Dat zijn mensen die zijn volledig verwesterd. Die hebben ook de westerse propaganda aangenomen. En die hebben altijd de grootste kritiek. En die dringen ook altijd het hardst aan op regimeverandering. Omdat ze een tyfushekel hebben aan het regime dat ze destijds zijn ontvlucht. Maar die vertegenwoordigen niet de mening van de doorsnee burger in de landen zelf. Dus Shoré, die tekeer gaat op Café Weltschmerz tegen het huidige regime in Iran, vertegenwoordigt niet de mening van de doorsnee Iranier. En zo zijn er dus expats die wonen in Miami in Florida, die maar wat graag weer terug zouden willen naar Cuba. Die zouden dus het liefst gewoon het huidige regime in Cuba omvergeworpen zullen worden en zullen dat ook toejuichen als Amerika daartoe zou beslissen. Want ook die staat op de lijst voor regimeverandering bij Trump en Colombia en Peru en de hele wereld. Ja, het is te krankzinnig voor woorden. Maar goed, in Iran, waar kan je het dan zien? Dat is een land, dat is een islamitische republiek geworden, al sinds 1979. Er zijn nu rond de 300 moskeeën in brand gestoken. Hoeveel Iraniërs zouden, omdat ze zelf moslim zijn, nota bene, hun eigen moskee in brand steken? Dat geloof je toch niet werkelijk, of wel? Hé, maar welk land is wel heel erg goed in het in brand steken van moskeeën of het vernielen van moslimheiligdommen? Ik heb maar één land. Jij? Israël. En ik zou nog terugkomen op ICE. ICE-agenten worden getraind in Israël. Goh, de manier waarop ze optreden, de manier waarop ze zich gedragen en handelen, doet dat niet heel erg denken aan Israël in de Westbank? Ja, dat is geen toeval, mensen. Dat is geen toeval. Dit is de Israëlificatie van Amerika. Nu wil Kristi Noem van DHS ook drones gaan inzetten. Uiteraard voor de veiligheid van de burger. What's next? Quadcopters die bewapend zijn, die kunnen schieten op de bevolking. We zijn allemaal Palestijnen als we niet uitkijken. Als we dit niet in de gaten houden, zijn we allemaal Palestijnen. Nou, de Iraanse revolutie, het is weer mislukt. En het is ook het laatste onderwerp dat ik ga behandelen. Want ik loop tegen de 2 uur aan en dan vind ik het mooi geweest. De Iraanse revolutie is mislukt. Het regime zit nog stevig in het zadel. En het Westen zou willen dat ze zo'n coherente samenleving hadden als dat de islamitische landen in het Midden-Oosten hebben. Jemen, coherente samenleving. Palestijnen, coherente samenleving. Er is maar één verrader, en dat is de verraderspartij, en dat zijn de Palestijnse autoriteiten. En die heulen samen met de Israëliërs. Alle verzetsgroepen daar werken samen. Of het nou Islamic Jihad is, of PFLP, Palestinian Front for the Popular Front for the Liberation of Palestine, zo was het. Of Hamas, Al-Qassam, dus dat zijn een aantal andere ook nog. Dus, ja, die Iraniërs, die zijn verenigd. En wij zouden willen dat we in zo'n land zouden leven. Waarin het niet ieder voor zich was. Waarin we zo uit elkaar gerukt zijn. We zijn los zand, ieder voor zich. En ja, ik denk dat het met de sisser gaat aflopen in Iran. Ik denk dat het gewoon gaat mislukken. Die zoon van die Shah, die krijgt ze daar niet geïnstalleerd. En als ze dat zouden willen, dan is hij zo diep, diep onpopulair, impopulair. Dat zou een kort bewind zijn. En hetzelfde geldt voor die Maria Conchada, die Nobelprijswinnares. En dat erkent Trump ook. Die wil die daar niet hebben. En iedereen dacht dat wel de bedoeling was. Als de nieuwe leider van Venezuela. Omdat zij heeft geen macht over het leger. Dus dan zou het een coup zijn geweest, een militaire coup. Dan zou ze vrij snel uit de macht zijn ontzet. Dus liever samenwerken met die Dalcia, de vicepresident onder Maduro. En als zij zich ontpopt tot een verrader van het Venezolaanse volk, bedenk dan dat er alsnog een coup komt. Dat het leger haar ook uit de macht gaat zetten. Dus Trump kan wel zeggen dat hij, wat was het, 50 miljoen vaten olie of zo, dat hij eraan zit te komen. Vanuit Venezuela. Ik moet het allemaal nog maar zien. Ik zie eigenlijk gewoon een hele duistere bladzijde. Zijn we nu ingeslagen in 2026? Maar ja, dark to light, hè? Ja, ik ga dus nou niet zeggen: het is nodig voor het grote ontwaken. Omdat ik van mening ben, dat klinkt misschien een beetje elitair, maar ik denk dat de massa nooit gaat ontwaken. De massa past zich gewoon aan een nieuwe status quo. Dus waarom zou je willen dat de massa ontwaakt? En waarom moet het dan met zoveel bloedvergieten gepaard gaan? Omdat dan kennelijk dat dat dan manier is waardoor mensen versneld ontwaken? Nee hoor, mensen voegen zich gewoon naar de nieuwe realiteit. Het had allemaal gewoon met handelsovereenkomsten gekund. Gewoon samenwerken, multipolaire wereld. Amerika kan blijven bestaan als wereldmacht. Naast China, naast Rusland. Het kan zich zelfs aansluiten bij de BRICS. Het zou allemaal zoveel beter en zoveel anders kunnen. Zoveel vreedzamer. Ik zie geen enkele reden waarom dit allemaal nodig is. Maar het kan zijn dat ik niet voldoende uitzoom. En dat uiteindelijk zal blijken waarom dit toch noodzakelijk is geweest. Maar dan betreur ik het nog steeds. Ik vind het diep triest wat er allemaal gebeurt. En mijn hart gaat uit naar alle mensen in en buiten Amerika. In de hele wereld eigenlijk, die onderdrukt worden en die onnodig de dood vinden of gemarteld worden. Ik hoop dat deze duistere deken van zwarte magie, die over de wereld al heel lang is uitgestort, dat die ooit zal worden opgetrokken en dat er dan eigenlijk dan pas ook ruimte is in het bewustzijn van de mensen om te kunnen ontwaken. Nou, daar wil ik mee afsluiten. Dit is 2 minuten. Iets over de 2 minuten. Ik hoop dat ik jullie een beetje op de hoogte heb gebracht. En iets van de verwarring van de hoeveelheid van de gebeurtenissen die allemaal tegelijkertijd plaatsvinden. Toch een beetje chocola heb kunnen maken. Ik spreek jullie een volgende keer. Hoi!